Goedemorgen. Welkom bij de Orde van de Tijd. En prettig nieuwjaar gewenst. Vandaag wilde ik wat langer spreken om het nieuwe jaar in te luiden. Ook ter ere van Kerstmis. En ook ter ere van het burgerlijke nieuwjaar. Wat betreft de orde van de tijd, moet ik zeggen dat het vandaag het nieuwe jaar is voor de filognosie. Maar er zijn verschillende vormen van nieuw jaar. Je hebt het astronomische nieuwjaar dat vandaag begint, als je uitgaat van de kortste dag, want dit is de dag na de kortste dag, dus dit is het nieuwe jaar. En dan is dit wat ik nu zeg min of meer de filognostische nieuwjaarstoespraak. Eén keer per jaar geef ik een langere toespraak ter gelegenheid van de verjaring. Het is misschien niet slecht om in dit verband iets te zeggen over de geschiedenis van de filognosie, hoe lang dit al bestaat eigenlijk. Maar laat me eerst even wat zeggen over over de verschillende vormen van nieuwjaar die we hebben. Want het is wel belangrijk om hierop in te gaan. Omdat we zo verschillende culturen hebben, verschillende mensen zijn, zo verschillend van mening zijn over wanneer we wat zouden moeten vieren. Goed, wij hebben gisteren het nieuwjaar gevierd, of het oud en nieuw gevierd, het feestje gehad van de seizoenswisseling. De orde van de tijd zoals we die kennen, aan de hand van de feitelijke werkelijkheid, aan de hand van de natuurwet die stelt van ja, gisteren was het de kortste dag. Dus ja, is dat een mooie tijd, mooi moment om weer gelijk te schakelen, om te schrikkelen en weer in het ritme te gaan lopen van de natuurlijke orde. Deze natuurlijke orde vormt dus een jaar. Dit jaar laten we beginnen bij de kortste dag, omdat we nu cultureel nu eenmaal de gewoonte ontwikkeld hebben om midden in de winter het nieuwe jaar te gaan vieren. Nu ongeveer. En dat doen we op een drievoudige manier. We hebben dus het astronomische nieuwjaar, dat je kan rekenen vanaf de kortste dag. En dat was gisteren. En dat is ook het filognostische nieuwjaar, omdat we in principe ons baseren op wetenschappelijke uitspraken over de tijd. Er is ook een christelijk nieuwjaar, en dat is in wezen Kerstmis. Ja, Kerstmis is de verjaring van Christus. Vieren we de verjaardag van Christus. De geboorte van Christus in Bethlehem 2000 jaar geleden. En er is ook een heel belangrijk nieuwjaarsfeest. Het is een beetje gecombineerd met het oprichten van een kerstboom. En het hebben van lichtjes. Wat op zich niet echt iets christelijks is. Er stond geen kerstboom in de kerstkribbe of erbij of iets dergelijks. Het is een combinatie van wat in onze cultuur erbij is ontstaan. De kerstboom is een beetje een heidens nieuwjaarssymbool om de donkere dagen door te komen. Dat is een feestelijk iets. Dat is ook niet verkeerd. Alles wat in wezen met de natuurlijke orde van de tijd strookt, kent een zekere heiligheid, een zekere absolute waarheid, die we niet kunnen weerleggen of waar we niks aan kunnen doen. De natuur heeft zijn eigen absolute werkelijkheid, wordt bepaald in zijn orde door natuurwetten waar wij geen vat op hebben. Aan die wetten ontlenen wij onze zekerheid. En zo vinden we ook zekerheid in Kerstmis, hè, omdat het een vaste datum heeft op de zonnekalender. En we erin geslaagd zijn die zonnekalender te schrikkelen op de juiste manier. Hè. Daar hebben we lang over gedaan, om deze kalender in overeenstemming met de natuur te brengen, of de wil van God, of hoe je het ook noemen wil. Zo heeft dus het nieuwjaar niet alleen een wetenschappelijke betekenis in de zin van, dat is vandaag de eerste dag na de kortste dag. Maar dat heeft dus ook een religieuze betekenis in de zin van, de heiligheid van het verjaren van het christendom. Christus die wij accepteren als de grote profeet, als de grote heer. De enige geboren zoon van God op aarde. In de zin dat er voor de Joden niet een andere godheid is die rechtstreeks bemiddelt met de Vader in de hemel. En dat ook daar ook bewijzen van kan leveren in de zin van almacht en alwetendheid en een absolute waarheid, heiligheid en geluk en liefde. Een autoriteit die boven alle andere autoriteiten staat. Wij erkennen Christus als zijnde een dergelijke autoriteit. En het hele christendom vieren we ook als een grote vooruitgang van de mensheid in het ontwikkelen van bewustzijn. Dus het kerstmis is heel belangrijk. Christus is het vlees geworden woord, de logos, die vrede brengt op aarde. En de filognosie steunt ten volle de werkelijkheid van Christus. De spirituele kern van de filognosie is de gnosis. De spirituele werkelijkheid en waarheid van de mens die zich in verhouding tot Christus de orde van de logos realiseert. De logos is het woord. En Christus is de vleeswording, het vlees geworden woord, de autoriteit van God. En dit zien we als een spiritueel kernpunt. Hè. Het christendom heeft heel veel met zichzelf te stellen gehad in de eeuwen, de millennia die het christendom oud is. Omdat die spirituele integriteit van die logos niet zonder meer duidelijk is. Dus uit respect voor Christus is ook de filognosie ontstaan als een integriteit van gnosis. Daarom heet de filognosie ook gnosis, philognosis. De liefde voor het woord, ook de liefde voor Christus, voor de vleesgeworden Christus. De integriteit van deze kennis gaat al terug tot de vroegste dagen van het christendom en nog zelfs daarvoor, volgens de deskundigen, wortelt de gnosis, zoals we die kennen in het christendom, wortelt die in de Grieks-Romeinse cultuur en gaat zelfs zover terug als tot de Egyptische cultuur. En dat zijn allemaal aspecten die voor onze integriteit van belang zijn en die wij dus ook hoog houden en respecteren. Maar de filognosie gaat natuurlijk verder dan alleen de gnosis zoals we die van het christendom kennen. Dat is een gnosis die 2000 jaar oud is en die van waarde is voor onze integriteit. Maar we erkennen dus ook dat er iets aan vooraf ging. De Egyptische cultuur, de Griekse cultuur en nog iets wat daar weer aan vooraf ging, de Vedische cultuur. Uiteindelijk is de bewuste omgang met het woord in de gnosis is de integriteit van het christendom. Is de integriteit van de spiritualiteit die wij beogen. Maar dat is niet denkbaar zonder een cultuur van de kennis. Hè, want de Vedische cultuur is letterlijk vertaald de cultuur van de kennis. Veda betekent kennis in Sanskriet. En de Vedische cultuur is dus de kenniscultuur. Er bestaat dus een cultuur waarin deze gnostische integriteit zijn basis vindt. Dus als de gnostici bijvoorbeeld spreken over pleroma, dat is iets wat bij de gnostici bekend is. Als je de Nag Hammadi geschriften leest, dan wordt daar gesproken over totaliteiten en eonen en de pleroma. En de pleroma is betekent de volheid. In de Vedische cultuur vinden we deze volheid vertegenwoordigd in het woord bhaga. Die staat voor het fortuin of de volheid van de Heer. Hè? De God of de Heer kenmerkt zich door 6 fundamentele volheden. Ik zal daar ook nog verder op ingaan. Maar nu voor Kerstmis en voor de boodschap van vrede, die met Kerstmis samenhangt, wil ik ook zeggen dat dat de integriteit van Christus, de gnosis, ook staat voor de filognosie, die liefde kent voor de oudste cultuur der kennis. En wat ik dus wil zeggen is dat de gnosis niet goed denkbaar is zonder de cultuur van de kennis die we uit India kennen. En die gewoon de wortel vormt van onze menselijkheid. Het filognostische idee van integriteit en vrede hebben met elkaar op deze planeet houdt in dat we respect hebben voor alle religies. Voor alle culturen. Voor alle vormen van wetenschap. En ook voor iedere vorm van spiritualiteit. En zelfs voor politieke meningen. Die ook van belang zijn in ons bestuur van onze staat. Dus een boodschap van vrede voor Kerstmis, uit respect voor Christus en uit dankbaarheid voor Christus, is wat mij betreft de filognostische boodschap. Die zegt van, christendom is mooi, de verlichting is belangrijk, die we in de wetenschap gevonden hebben aan het eind van de middeleeuwen. Wat eraan vooraf ging is ook belangrijk, de Griekse filosofie en de Egyptische cultuur, die ook zeer bewust was van de natuur en de natuurlijke waarden. Zij hadden al een zonnekalender toen wij nog met de maan aan het knoeien waren. Waarmee ik natuurlijk niet wil zeggen dat de maanorde verkeerd was, maar we gingen er verkeerd mee om. En dat was ook een van de redenen dat Christus ten tonele verscheen. Dat moeten we dus ook snappen. Dus allereerst Christus de vrede op aarde is uit respect voor onze naasten. En we zouden alles onderzoeken en daarvan het beste herinneren en onthouden. Maar goed, uit respect voor Christus is dat dus onze fundamentele bekentenis, onze fundamentele opoffering, het offer dat we brengen. We offeren ons christelijk ego op om ruimte te bieden aan de Griekse filosofie, aan de Egyptische cultuur, aan de wijsheid van de Indianen van Zuid-Amerika, voor zover die wijs waren. Dat geldt natuurlijk ook voor de Grieken en de Egyptenaren. En ook niet in het minst de Vedische cultuur, de cultuur van de kennis, waarin wij de orde van de logos, van het woord, op een fantastische manier kunnen terugvinden. En ook dit is nog maar recentelijk bekend. Nog maar sinds kort hebben wij de Nag Hammadi geschriften in bezit. In de vorige eeuw zijn ze ontdekt. En die bieden een rijke bron voor christelijke zelfkennis. En ik kan iedereen adviseren die geschriften ook te lezen. Om de integriteit van je eigen christelijke geloof te kennen. Maar als het aankomt op integratie, culturele integratie, zoals Christus dat graag wilde, tot liefde voor onze naasten, ook voor onze, ook voor de andere cultuur. Dus niet arrogant zijn met je eigen wijsheid, met je eigen leerschool, maar dat je ook andere leerscholen onderzoekt. Zoals de leerschool van de Grieks-Romeinse cultuur. Die heel belangrijk is. En waar we het ook nog wel over zullen hebben. En de leerschool van de Vedische cultuur. Die zonder meer, zonder twijfel, misschien wel het toppunt was. Wat wij ooit hebben bereikt op het gebied van de integriteit van de wijsheid en in de beschaving. En die cultuur is ook ten val gekomen. En ja, daar kan je schamper over doen. Van ja, dat zijn mislukkelingen en daar hoeven we geen rekening mee te houden. Dat is primitief. Maar dat is een onterechte opmerking. De Vedische cultuur vormt zonder meer de wortel van de menselijke beschaving. En het ontkennen daarvan is zonder meer rampzalig. Beschouw onze huidige wereldcultuur maar als een boom met wortels, takken en vruchten. En als je die wortels doorsnijdt, ja, dan sterft de hele boom af en die kan dan ook geen vruchten meer dragen. Afgesneden van de Vedische cultuur, die zonder meer de wortel vormt van onze beschaving. Het is immers de oudste cultuur die we kennen. De oudste geschreven cultuur ook. De Sanskriet kennen wij als de oudste taal van de wereld. Kunnen wij dus niet van ontkenning zijn over de Vedische cultuur. Er is natuurlijk veel valse trots in het christendom. En de onwetende christen zegt makkelijk van ja, dat is allemaal afgodenverering. Dat is een zootje daar in India. Die kunnen ook niet goed voor zichzelf zorgen. En als je zegt van oké, dat is een gevallen cultuur. Die cultuur stelt niks voor. Dan zullen de hindoes dat misschien zelf ook nog wel zeggen. Van ja, het is ook een zootje. En wij bidden er ook voor dat wij die integriteit ooit weer terugvinden. Maar wij maken ons ook geen illusies daarover. Zij weten heel goed dat de Vedische cultuur ten val is gekomen om allerlei redenen. Wat ik ook kan uitleggen. En de hindoes bidden net zo goed voor de wederopstanding van hun eigen cultuur. Als dat de christenen bidden voor de wederopstanding van Jezus. Jezus moet in ons hart opstaan. En als we het aan de hindoes vragen, moet Krishna in ons hart opstaan. En moeten wij leren hem te dienen als zijnde de vader. En Christus die had het ook steeds over de vader. Maar de christen heeft nooit echt expliciet een duidelijk beeld gehad van wat of wie die vader nou eigenlijk zou zijn. Dat was tot nu toe, voordat we bekend werden met, bekend raakten met de Vedische cultuur, was de vader een abstract begrip van God. God de vader, of vader tijd, of de vader van de absolute geest, de ongeziene in het voorbije. Hij die boven alles staat. Maar sedert we de Vedische cultuur kennen, weten we dat die vader, dat hij door de Hindoes Vishnu wordt genoemd. Degene in het voorbije die wij niet kunnen zien, is de integriteit van het bovenzinnelijke in persoonlijk opzicht. En dat heet bij hun Vishnu. Vishnu is een deel van de Vedische drievoudigheid van God. Die bestaat uit drie persoonlijkheden. Die ze de behouder, de schepper en de vernietiger noemen. Vishnu, Brahma en Shiva. En dat mag ons exotisch voorkomen. En daarvan kan je zeggen van ja, wij mogen geen afgoden aanbidden. Maar het is een filosofisch stelsel dat de integriteit van God beschrijft op deze manier. Net zo goed als in het christendom de integriteit van God wordt beschreven in termen van vader, zoon en heilige geest. Wat in wezen precies hetzelfde is. Vishnu is de vader. Shiva is de zoon, de vernietiger van de obstakels van het geloof. Hij die het offer brengt, het kruis draagt om de obstakels van het geloof weg te nemen. Hij is dus Shiva, die ook in India bekend staat als Isha of de Ishani Sampradaya. En die ook gewoon een onderdeel uitmaakt van het hindoeïsme. Heel veel mensen weten dat niet. En dat is ook ten dele te wijten aan de onwetendheid van het christendom zelf. Het christendom is een beetje te fanatiek geweest, vooral in het begin. Of begin, eigenlijk nog tot na de middeleeuwen nog. werden allerlei vormen van christendom bestreden als zijnde ketters, omdat het af zou wijken van de doctrine van Rome. En zo is ook door de Portugezen in India de Ishani Sampradaya vernietigd. Of althans, men heeft geprobeerd dat te vernietigen. Dus de aanhangers van Christus in India vormen een Sampradaya, een serieuze traditie van leringen, die horen bij de Shiva-aanhangers. En die gewoon op een oprechte manier het Brahmaanse geloof, de integriteit van de geestelijke kennis, in de praktijk brengen. En men had daar ook de geschriften van de heilige Thomas bij, die een evangelie heeft opgesteld, wat overigens ook onderdeel uitmaakt van de Nag Hammadi gnostische geschriften. En die geschriften die zijn toen door de Portugese katholieken, die in Goa hun kolonie hadden, zijn daar vernietigd. Ze hebben bewust ernaar gestreefd om de hele Christusverering in India te vernietigen, als zijnde ketters. Terwijl het gewoon de Thomas-missie was van de christenen in India. En daar zit ook een geheim aan vast. Een geheim wat veel christenen niet weten en wat misschien ook wel mooi is om dat met kerstmis nu naar voren te brengen. Omdat het nodig is dat we vrij zijn van illusie, ook over Christus. Christus is aan het kruis gestorven, begraven en weer opgestaan. En velen zien die weeropstanding van Christus als een symbolisch iets, en dat is het ook. Natuurlijk is dat een symbool van het weeropstaan uit de dood van het ego. Het ego moet sterven. Iedereen in zijn leven ontwikkelt een zeker ego, maar op een gegeven moment merk je van dat dat zijn einde heeft, dat dat een kruis is en dat je de volgende dag nog maar de helft bent van wat je voor die tijd was. Omdat dat ego niet eeuwigdurend is, niet zaligmakend is, niet jou niet zal redden. Goed, Christus is dus de kruisdood van Christus. Die staat dus voor de dood van het ego en de wederopstanding voor de geboorte van de toegewijde die in alle bescheidenheid God dient zonder verder nog een ego te hebben. En in die zin is Christus dus verdwenen, kennen wij hem niet meer. Zijn eigen apostelen kenden hem niet meer toen ze ontdekten dat zijn graf leeg was en hij in den vlezen voor hen stond. Dus en dat moet je gewoon ook heel concreet aanvaarden, precies zoals het geschreven staat. Christus is dus niet medisch gezien niet gestorven aan het kruis. Hij is blijkbaar schijndood in dat graf gelegd en is daar weer uit opgestaan. En toen heeft hij zich weer vertoond aan zijn volgelingen. En die konden moeilijk geloof aanhechten dat hij inderdaad weer opgestaan was. En dus niet werkelijk gestorven was. En dat is ook de blijde boodschap van Christus. Als jij offers brengt voor Christus, dan maak je min of meer een eind aan je eigen leven. Dat klinkt heel dramatisch. Maar je maakt alleen een eind aan het leven van je ego. Je egotrip is afgelopen. En in die zin is dat goed om dat te offeren voor de goede zaak. Ja, om je ego te offeren voor de goede zaak. Dan ben je niet meer wat je vroeger was, maar nu ben je een toegewijde en verdwijn je min of meer in de geborgenheid des Heren. En zo verdween Christus zelf in de geborgenheid ten aanzien van de Vader. Christus, nadat hij gestorven was, vertrok weer naar waar hij vandaan gekomen was. Maar voordat hij aan zijn prediking begon, heeft hij reizen gemaakt. Er zijn verslagen in India dat daar een zekere man heeft rondgelopen, een grote persoonlijkheid genaamd Isa, die onderzoek deed naar de spiritualiteit in India en daar zijn licht heeft opgestoken over de stand van zaken op aarde, hoe wij met de wijsheid omgaan. En daar zijn concrete materiële bewijzen van. Christus die daar zich geassocieerd heeft met bepaalde leermeesters, die die gewoon een bepaalde tradities vormde in het christelijke, in het, niet in het christelijke, in het in de integriteit van het hindoeïsme. Christus behoort tot de Shiva Sampradaya. En er zijn er nog wel meer van bekend, meer goeroes uit het oosten bekend, uit die hoek. De guru Babaji staat bijvoorbeeld bekend als een Shiva-avatar. En die, wordt die vormt ook weer een Sampradaya, een erfopvolging van leraren die waarheid verdedigen. Nou, zo vertegenwoordigt Christus dus ook een Sampradaya in India, maakt ook deel uit van die Sampradaya, heeft daar ook geleerd in zijn jonge jaren, tussen zijn 12e of 13e jaar en zijn 30e, omstreeks die tijd, is hij in India dus geweest om daar te leren en zich verder zijn integriteit te ontwikkelen. En van daaruit is hij naar Israël gegaan, naar de Judea, en heeft daar zijn prediking gedaan voor zijn eigen volk in termen van het judaïsme, van het Joodse geloof. En hij heeft min of meer geprobeerd de integriteit van God daar duidelijk te maken, zonder in overeenstemming, in overtreding te komen met de Joodse cultuur. En dat is een gigantische prestatie. Want hij bewees dat intelligentie niks anders is dan het aanpassingsvermogen van het individu binnen zijn eigen cultuur. Dus Christus is een verschrikkelijk belangrijke manifestatie van God op aarde, die ook een belangrijke schakel vormt met de cultuur van het Verre Oosten. Christus noemde zichzelf ook de Zoon van God. En dat was niet een ideetje wat uit India kwam. Dat stond ook gewoon in het Oude Testament. De Zoon van God, het idee van de Zoon van God, is niet een enkelvoud, is een meervoud, wat in het Oude Testament wordt gemeld als een kenmerk van de oude tijd. In het boek Genesis, onder het hoofdstuk Oude Tijd, staat dat de zonen van God kwamen over de bergen en vermengden zich met het Joodse volk. En het Joodse volk dat voor die tijd honderden jaren leefde sindsdien slechts nog maar 100 jaar. Omdat dat het gevolg was van de liefde die ze aanvaarden. Voor hun was het moeilijk om al die wijsheid en kennis die van de zonen van God naar hun cultuur was overgewaaid, om die anders dan in de liefde volkomen te ervaren en daar in hun zelfverwerkelijking met God de langlevendheid nog langer bij te kunnen handhaven. De oude tijd was toen gekenmerkt door de groten. Het was een periode van grote persoonlijkheden. Omdat die zonen van God die over de bergen kwamen, die in feite de Ariërs waren, zoals dat in India heette, de beschaafde lieden van de Vedische cultuur waren, de predikers van het belang van Brahman, de absolute geest van de geest van de absolute waarheid, samen met een idee van een God de Vader die Vishnu is en die dus door de Joden uiteindelijk ook begrepen is. En die ook een zoon voortbrengt, een Messias, waar de Joden ook netjes op gewacht hebben. Alle elementen van de zonen van God, van het Brahmanisme, de integriteit van de geestelijke cultuur van India, kwam gewoon over de bergen en heeft zich vermengd op een natuurlijke wijze, waarom zou het ook niet zo zijn, met de cultuur van die tot zover had bestaan in het Midden-Oosten. Daaruit zijn de stamvaderen van Israël voortgekomen en de zonen van Abraham die nu oorlog voeren over het ego waar ze van hun religie, waar ze niet zo makkelijk het gezag over kunnen vinden. De christenen staan los van de Joden en de Joden staan los van de islamieten. Maar Er zijn velen die al gezegd hebben, ja sorry, al deze mensen in het Midden-Oosten die geen vrede kunnen vinden. Vrede, wat nou zo belangrijk is met kerstmis, dat we daar goed over nadenken. Die geen vrede kunnen vinden, die moeten leren leven in hetzelfde gebied. En iedereen, er zijn vele autoriteiten die bevestigd hebben dat de integriteit van het Midden-Oosten eigenlijk berust op een stamvader. Hè, de stamvader Abraham. En dat je eigenlijk de oplossing voor het probleem van in het Midden-Oosten moet zoeken in het Abrahamisme of Abrahamitisme of hoe je het zo noemen zou willen noemen. Een geloof wat eigenlijk niet bestaat. Een geloof wat de volkeren van het Midden-Oosten zou kunnen verenigen. Joden, islamieten en christenen. Omdat we allemaal kinderen zijn van dezelfde stamvaders. Wij zijn broeders en neven die niet met elkaar moeten vechten. Omdat we allemaal uit dezelfde stamvader voortkomen, vader Abraham. En dat is natuurlijk makkelijk gezegd. En toch is dat de weg die we moeten gaan. We moeten inderdaad ons verenigen in aartsvader Abraham, als christenen, als Mohammedanen en als Joden. En ook beseffen dat het Oude Testament ook de sleutel biedt voor de integriteit van de spiritualiteit die, zoals die voor Abraham, dus reeds bestond. En waarvan Abraham de verpersoonlijking was, de vertegenwoordiger was voor de nieuwe tijd na hem. Dus dat idee van die zonen van God die over de bergen kwamen en waar Christus zich mee identificeerde als zijnde ook een zoon van God die ook het Brahmanisme, het idee, de integriteit van de geestelijke kennis van over de bergen vanuit India naar het Midden-Oosten bracht, om die oude wetenschap weer een nieuw leven in te blazen. Dat is dus zeer essentieel. Als we dit niet aanvaarden, is er weinig kans op vrede in het Midden-Oosten, omdat zonder deze wortel van het Oude Testament, zonder deze integriteit van de klassieke Joodse spiritualiteit, die zeer essentieel is, het kabbalisme vormt een belangrijke bron voor integriteit, ook in het Midden-Oosten. Net zo goed als het universeel soefisme dat is voor de islam. En de christelijke orde van Benedictus en de monniken, dat is voor het christendom. Deze drie basisorden, die vinden allemaal hun grondslag in wat de zonen van God over de bergen hebben gebracht. Dus Christus werd ook verwelkomd door de wijzen uit het oosten. We weten niet precies waar die vandaan kwamen. Maar hij stond dus niet op zichzelf los van de omringende cultuur. En hij werd ook gekend en door grote wijzen en edelen en koningen toen hij al geboren werd. Hè. Toen Christus geboren werd, waren er drie koningen er. Dat is, het lijkt een beetje een mythische constructie. Maar het is heel goed, heel wel mogelijk om dat toch op een nuchtere manier te bekijken. Op het ogenblik, het draait in de bioscoop ook een film. Gaat over die vroege jaren van voor de geboorte van Christus. Hoe Jozef en Maria voor de volkstelling naar Bethlehem moesten gaan, op weg moesten gaan naar Jeruzalem. En daar toen Jezus ter wereld hebben gebracht. Hè, want Maria was zwanger geraakt. Op een voor haar onverklaarbare manier. Hè, wat wij dan onbevlekte ontvangenis noemen. En dat is ook een mysterie overigens waar de film verder niet direct op ingaat. We kennen dat als een mythe. Maar vaak hebben we mythen als we bepaalde dingen verder niet eerbaar vinden om onder woorden te brengen. Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat de onbevlekte ontvangenis samenhangt met het idee van als maagd het huwelijk ingaan. En dat het huwelijk begint op het moment dat de man en vrouw elkaar gekend hebben. En als die man en vrouw elkaar trouw blijven, ondanks de schande dat de cultuur een dergelijke zwangerschap niet kan accepteren, ja, dan heet zo'n kind een kind van God of een liefdeskind. En dan is dat onbevlekt ontvangen als die vrouw niet wordt verstoten door die man. Als die man dat niet ontkent dat dat zijn zoon is en verantwoordelijkheid neemt voor dat kind zoals Jozef dat deed. Dan is dat kind onbevlekt ontvangen. Dan is dat in zuivere liefde van God geboren. Maar de mythe staat er natuurlijk niet toe Maria wordt voorgesteld als iemand die zich niet aan de regels zou hebben gehouden en zich niet zou kunnen beheersen met Jozef. En dat ze een liefdeskind hebben gekregen voordat, zoals de vader van Jozef dat stelde, of de vader van Maria dat stelde, ja, je mag pas een kind bij Maria verwekken als ze na een zekere periode van celibatair gescheiden leven. En pas als jullie getrouwd zijn en in huis wonen, dan mag je je kind gaan maken. Maar Maria was al zwanger voor die tijd. En toen was dat dus, de mythe is daar dus om de integriteit van Maria te redden als zijnde een heilige. Het is niet onheilig om een liefdeskind te krijgen. Het is onheilig om je kind te verlaten, om als vader een vrouw te verstoten, om als moeder de liefde te ontkennen. Die gewoon natuurlijk is en van God is. Is helemaal niks onheiligs aan. De mythe ontstaat omdat de cultuur niet kan stellen van dat de regels zoals ze er zijn, dat je eerst onbevlekt in het huwelijk moet treden, als maagd in het huwelijk moet treden. Die regel mag natuurlijk niet worden weerstreefd. En daardoor ontstaat er dan een mythe als de onbevlekte ontvangenis. En ja, wat mij betreft mag het ook de onbevlekte ontvangenis heten. Want Jezus werd geboren in zuivere liefde, zonder de cultuur voor op te stellen. In zuivere liefde van op een natuurlijke manier. Hè, tussen Maria en Jozef. En nou, precies zoals we dat van onszelf als mensen ook kennen. Dus Christus werd gewoon op een normale manier geboren uit liefde. Als we het even niet mythologiseren. Maar goed, de religie stelt dat het een wonderbaarlijke incarnatie was. En goed, wij begrijpen, ieder begrijpt het op zijn manier. En dat respecteren we allemaal. Maar we moeten dus snappen dat Christus dus niet een normale persoon was. Christus was dus de redder van de grote ziel die de Joodse cultuur zou redden. In de zin van de verwerkelijking van de belofte van de Messias. De Messias moest komen. Hè. Als er een vader was, moest er ook een zoon zijn. Want als je met de Vader en de Heilige Geest alleen maar, hè, als je dus met Brahma en Shiva alleen maar, Brahma en Vishnu alleen maar bezig bent, hoe versla je dan de vijand van het geloof? Hè? Daarvoor hebben we de vernietiger nodig. De vernietiger in de vorm van de zoon. Hè, die de zoon van Brahma is en Vishnu als de vader. En dat is ook bekend in de Vedische mythologie. De zoon van Brahma werd geboren uit de woede van Brahma over zijn eigen schepping. En werd geboren als Rudra, zoals dat staat in de Bhagavad Purana, van tussen zijn ogen, van tussen de ogen van Brahma werd Rudra geboren. En dat is een mooi verhaal in de Bhagavad Purana, die ik ook graag het boek wat ik ook graag naar voren wil brengen als fundamenteel voor de filognosie. We hebben dus het verhaal van Christus die in India kwam, terugkwam naar zijn geboorteplaats, zijn prediking deed, zijn karma yoga deed. Hij moest zijn kruis dragen. Het kruis staat voor het karma. De werklast van die cultuur. En weer opgestaan uit het graf. Was hij gewoon dat ego kwijt. Want de cultuur ging over in de cultuur van de mythe en de traditie en de vader. Christus had eigenlijk zijn eigen dood ook al voorspeld. Hij wist ook van tevoren van ja. Dat karma moet je afwikkelen, maar je moet je geen zorgen maken, dit overleef jij. Hè, en zo moet iedereen dat ook onthouden als de vredesboodschap. Als jij offers brengt voor Christus, verdwijn jij niet als persoon. Je ego verdwijnt misschien naar de achtergrond, omdat je leert in te passen in de cultuur. Zoals ik mij nou inpas in de cultuur van het Hindoeïsme, het Vaishnavisme, het Boeddhisme, het Gnosticisme en zelfs het Taoïsme. En het Soefisme. Hè. De integriteit van de filognosie staat voor al deze ismen. Dus dat ego raak je kwijt. En dat kan ook gepaard gaan met een bepaalde vorm van lijden, afhankelijk van de werklast die je neemt. En Christus zijn we eeuwig dankbaar voor het feit dat hij die gruwelijke last op zich heeft genomen. Namelijk de last van de moord op een hele cultuur. De cultuur ten tijde van Christus in het Midden-Oosten en in Rome, de Grieks-Romeinse cultuur die toen heerste, daar was eigenlijk een moord op gepleegd. Er was iets fout gegaan. In de tijd van toen Christus geboren werd, heerste Rome. Rome had een zware transformatie ondergaan. 45 jaar daarvoor, voor de geboorte van Christus, was namelijk de maankalender afgeschaft. De maankalender was door Julius Caesar afgeschaft. En het jaar dat het werd afgeschaft heette het jaar van de verwarring. Dat is ook een van de redenen dat Julius Caesar vermoord is. Julius Caesar was een grote held. Iemand die de integriteit van het Romeinse Rijk redde. En nog steeds gezien wordt als de grote Caesar, de keizer. Hij staat model voor de integriteit van het keizerrijk. En sommigen beschouwen Julius Caesar zelf als zijnde Christus. Er is een auteur die zoiets stelt. En dat is niet helemaal onterecht. Julius Caesar is natuurlijk een andere persoonlijkheid. Met een heel andere roeping en een heel andere bezigheid. Maar er zijn toch ook al overeenkomsten. Hij heeft een enorme stap gewaagd. Namelijk de corruptie van de maankalender aan te pakken. De maankalender op zich is een mooi systeem. Je volgt de natuurlijke indeling van de tijd. De maankalender heeft dus een probleem. Als we dus 12 maanmaanden nemen, past dat niet in een zonnejaar. En daarmee hadden we dus een kalender in de oude tijd. Dus onze kalender, de kalender die we nu hebben, stamt uit de oude Romeinse tijd. En die is begonnen als een maankalender. En een maankalenders hebben dus het nadeel dat ze dus maanmaanden hebben die 10 dagen tekort komen als je er 12 van op een rijtje zet. Een maanjaar is 10 dagen korter dan een zonnejaar. Daardoor moest er worden geschikkeld. Dus na ongeveer 3 jaar had je 30 dagen tekort en moest je een maand bijschikkelen. Er zijn nog steeds systemen in de wereld, lunisolaire systemen, die zo werken. Die één keer in de zoveel tijd die maankalender dan schikkelen met een hele maand. Dan is er een 13e maand, die wordt toegevoegd aan het jaar en dan loopt de kalender weer ongeveer gelijk met de seizoenen. En dat is natuurlijk belangrijk, want de tijdafspraak moet leiden tot een systematische oogsten en belastingheffen. En belangrijk voor de maatschappelijke orde, de orde van de tijd, kan je niet loszien van de natuur. En zo moest er dus geschikkeld worden. Maar dat schikkelen was in de Romeinse periode, de 700 jaar die het Romeinse Rijk voor Christus bestond. Onze kalender is nu 2760 jaar oud. Omdat Rome gesticht werd 753 voor Christus. AUC wordt deze kalender ook wel genoemd. De filognosie spreekt ook wel van het jaar 2760 AUC, wat overeenkomt met 2007 christelijke jaartelling. En dat betekent ab urbe condita, vanaf de stichting van de stad van Rome. De stad van Rome werd gesticht door Romulus. En die Romulus, die later werd vereerd als de god Quirinus, die had bij de stichting van Rome ook een kalender ingesteld, de maankalender. Die kalender telde in eerste instantie 10 maanden, En die 10 maanden kalender werd als vrij onpraktisch ervaren. Omdat het was een tientallig stelsel. En daarom had het jaar ook 10 maanden. En dat kon worden gerechtvaardigd omdat het begin en het eind van het jaar, die maand daarvoor, voor het begin van het jaar en de maand aan het einde van het jaar, dat was dan een onduidelijke periode, omdat niet precies zeker was wanneer dat jaar dan zou beginnen. Omdat de maan immers onregelmatig is met de zon. Dus zo kon dat worden gerechtvaardigd. Maar dat hield niet lang stand en vrij snel werd die kalender vervangen door een 12 maanden kalender die dus regelmatig werd geschrikkeld. En zo zijn de eerste 7 eeuwen van het Romeinse Rijk, van de kalender die wij nu vieren met ons nieuwe jaar, is die kalender dus jaarlijks geschrikkeld. Maar er trad in het Romeinse Rijk corruptie op in het schrikkelen. Zoals het de heerser uitkwam, politiek, omdat het schrikkelen altijd een bepaalde invloed had op het heffen van belastingen en dergelijke, werd dat onregelmatig gedaan, werd dat willekeurig gedaan afhankelijk van de wens van de zittende heerser. En die corruptie werd op een gegeven moment gesignaleerd. Het was een chaos. De zaak het schrikkelen was ontregeld geraakt. En de zaak moest met weken en maanden worden bijgesteld. En dat werd ook gedaan toen de zonnekalender werd ingevoerd. En dat gaf enorm veel verwarring. He, want wat Julius Caesar deed was de maankalender zoals ze die kenden, met zijn hele systeem van feesten en toestanden, de hele cultuur die daarmee samenhing, die werd gewoon 10 dagen opgerekt en dat was het dan. He, de 12 maanden maanmaanden waren toen 12 zonnemaanden, maar de maanfasen, he, dus de maand in vieren gedeeld in fasen bestond. En dat noemden ze de kalends, de ides en de nones. Wat we nu nog kennen als de nieuwe maan, het eerste kwartier en de volle maan. En kalends is het de nieuwe maan, nones is het eerste kwartier en ides is het volle maan. Het laatste kwartier werd weer niet gerekend om een merkwaardige reden. Dat is niet helemaal duidelijk waarom dat niet gedaan werd. Dat zijn de historici nog niet helemaal uit. En ik wil er nou ook niet over speculeren. Maar de zonnekalender door Julius Caesar ingevoerd was gewoon een uitgerekte maankalender. Maar de moord die gepleegd werd op Julius Caesar stond ook model voor de moord die Julius Caesar zelf pleegde op de maankalender. Je kan niet zomaar de maankalender afschaffen en vervangen door een zonnekalender. Wat wel mogelijk is, is de maankalender verrijken met een zonnekalender. Maar daarmee wordt de cultuur natuurlijk gecompliceerder. En dat was eigenlijk wat er gebeurde. Je kan niet zomaar je eigen cultuur afschaffen. De oude conditioneringen van die maanorde veranderen in een zonneperiode. Dus dat wat een verrijking van de cultuur moest zijn met de zonnekalender, werd een verdringing van de cultuur met de zonnekalender. En dat was een drama van je welste. Wat ertoe leidde dat inderdaad er enorme oneenigheid ontstond in het Romeinse Rijk. En keizer Augustus, een ver familielid van Julius Caesar, Octavianus heette die geloof ik, in zijn jonge jaren, die raakte in conflict met Marcus Antonius. En het hele Rijk splitste in tweeën na de moord op Julius Caesar. Dus het werd een gigantische puinzooi. Het hele Romeinse Rijk spleet in tweeën. Die strijd werd gewonnen uiteindelijk door keizer Augustus, waarvan wij nog steeds de naam van de maand augustus te danken hebben. Inclusief het onlogische schrikkelen met een dag in augustus. Daarmee met keizer Augustus werd ook de regelmaat van het schrikkelen van de maand opgegeven. Deze puinzooi Waarbij een moordenaar en een verrader als, als Augustus, die toen geëerd werd als een held omdat hij de integriteit van de Romeinse Rijk wist te redden, uiteindelijk Christus aan het kruis heeft genageld, op een manier waarvan wij zeggen van nou, dat kunnen wij niet zo goed meer volgen. Wat is er nou eigenlijk precies allemaal aan de hand? Christus kwam natuurlijk, zoals alle grote incarnaties van God, kwam hij op aarde natuurlijk om de orde te herstellen, om de orde van God te herstellen. En wat is nou de orde van God in samenhang met de orde van de tijd? Nou, de orde van God in samenhang met de orde van de tijd is de orde van het bewustzijn. Wij moesten bewustzijn hebben van onze integriteit, van onze geschiedenis, anders kunnen wij als mensen helemaal niet leven. Als wij ons niet goed bewust zijn van waar wij voor staan, van wat God inhoudt en wat orde inhoudt en wat maatschappelijke deugd en veiligheid inhoudt voor iedereen. En voorspoed en vrede. Dus dit was van essentieel belang in de tijd van Julius Caesar en de periode daarna, die een enorme periode van maatschappelijke chaos was, als gevolg van een in wezen mislukte tijdhervorming. De hervorming van Julius Caesar was in feite een mislukking, omdat de maanorde volledig verdrongen werd. Gewoon vervangen werd door de orde van de zon. En dat is een kapitale blunder geweest. Het tijdbewustzijn bestaat altijd bij de gratie van een verschil. De gratie van het verschil is er van nature van de orde van de zon in relatie tot de orde van de maan. Dus het verrijken van de maankalender met de zonnekalender gaf het bewustzijn wat er moest zijn. Maar de verdringing van de maankalender vernietigde dat bewustzijn. Zodat de avatar, de incarnatie van God, van Christus nodig was om dat bewustzijn weer terug te brengen. Dus in die zin staat het Christus en het christendom voor het brengen van het bewustzijn van de orde van de tijd zoals die van nature is en moet zijn. Zoals die er van de Vader, van de Schepper is. En dat is de integriteit van de combinatie van de maankalender met de zonnekalender. En dat is nou precies wat wij in de filognosie op deze site met de orde van de tijd voorstaan. De integriteit van het christendom, de integriteit van de Vedische cultuur, de integriteit voor het hele godenrijk als één geheel van dienstbaarheid aan God, waarbij het bewustzijn van de tijd wordt gevormd door zon en maan. Dus niet door zon of maan, want dat is een ego-oefening en een oefening in zelfvernietiging. En dus dat of-of cultuur van het ego, hè, wat steeds altijd maar weer de kop opsteekt op basis van onze begeerten. Begeerte naar macht, begeerte naar heerschappij. Je identificeren met de rol van God de Vader, Christus, Krishna. Hè. Dat is een rampzalig iets. Wat door Christus moest worden hersteld. Dus dit is in wezen de feitelijke betekenis van de geboorte van Christus. Christus kwam als de verlosser op aarde om ons te verlossen van de onwetendheid van een verkeerd begrepen cultuurhervorming zoals die door de Romeinen was ingevoerd. Dat was een mislukte tijdhervorming. Niet dat de zonnekalender verkeerd is, maar omdat het verdringen van de maankalender een kapitale blunder inhoudt. Dus wat is nu het antwoord op in wezen de boodschap van Christus als het gaat over de orde van de tijd? Dat betekent dat we onze maankalender en onze zonnekalender allebei moeten zien zoals die zijn. De maankalender, de oude kalender van het oude Rome, geprojecteerd over de nieuwe kalender, de zonnekalender van Gregorius, zoals na zoveel hervormingen onze kalender nu heet, geeft in wezen de chakra-orde zoals dat door vanuit de Vedische geschriften wordt begrepen. En dat houdt in dat je dus een zonnekalender hebt die je indeelt zoals Julius Caesar die indeelde naar de maan, maar dan met respect voor een tweede nones, gewoon in vieren gedeeld, vier weken, die je dan iedere 14 dagen moet schrikkelen om in de maan te passen. Dat is de orde van de zon, gecombineerd met de maankalender die dan een dag inhoudt, waarop je dan religieuze bijeenkomsten kan organiseren, hè, om de oude fixatie van de cultuur te respecteren. Met een zonnekalender die met een ander ritme dwars daardoorheen loopt. Stel je voor een weekorde die je iedere 14 dagen schrikkelt. Waarbij je dan een soort van zondag hebt of een zaterdag hebt of een sabbat hebt die door de week heen loopt. Zoals de maandfasen door de week heen lopen. Dat is dus niet een zelfgeconstrueerde werkelijkheid. Dat is gewoon de werkelijkheid van de natuur zoals we die zien. We zien dus de zonne, de orde van de zon, die we nog steeds kennen als de data, de vaste data van de Gregoriaanse kalender, dat is gewoon de orde van de zon, ingedeeld volgens de maan, wat ons nog bekend is van Julius Caesar, de Juliaanse kalender, die we dus nu wel Gregoriaans schrikkelen. Maar die indeling van de zonnekalender, gecontrasteerd tegen maanfasen die dwars door die kalender heen lopen. En dan krijg je een prettige afwisseling van verschillende dagen waarop wij de volkomen complexiteit van het juiste bewustzijn van God kunnen eren en hooghouden. Dit respect voor zowel de zon als de maan wordt volkomen ondersteund door de Vedische cultuur, die ook daar de maat ook duidelijk voor aangeeft. En daarom heet die kalender ook chakra-kalender. Chakra is een Sanskriet woord dat betrekking heeft op wiel, het cyclische van het universum. Chakra wordt ook gezien als het wapen van Vishnu. Dat is de orde van de tijd, de cyclische orde van de tijd, de chakra-orde van de tijd, is de manier waarop Vishnu al zijn vijanden verslaat. Dat wil zeggen, iedereen die zich niet houdt aan de cyclische orde van de tijd, gaat ten onder. En dat, nu gaat ons misschien wel een lichtje op, dat we snappen dat als we vasthouden aan lineaire weken en gemiddelde daglengten, wat ook een vorm van lineariteit is, ontkenning is van de cyclische dynamiek van dagen die niet allemaal even lang zijn. Deze lineaire vorm van tijd met lineaire weken die 7 dagen duren en nooit geschrikkeld worden, met dagen die ook niet goed schrikkelen zodat ze overeenkomen met de stand van de maan, met de stand van de zonnewijzer. Dan zijn we dus uiterst destructief bezig, zelfdestructief bezig. En het bewustzijn van Christus is er in feite om die destructiviteit te keren tegen datgene wat de integriteit van het volledige godsbewustzijn in de weg staat. Dat is de werkelijke boodschap van Christus. Namelijk dat wij het op aarde, zoals Christus dat ook zei, dat wij het op aarde moeten doen zoals het in de hemel is. Christus zei dat niet voor niets. De maankalender was net afgeschaft. En Christus stelde de vraag, wat is nu de waarheid? Is dat de waarheid van de zon? Ja, dat is natuurlijk de waarheid van de zon. Maar er is ook de waarheid van de maan. De waarheid van de zon en de maan geven het tijdbewustzijn. Het bewustzijn van het verschil tussen die maan en die zon. Wat een klassiek probleem is voor het Romeinse Rijk en voor de hele mensheid. Hoe combineren wij zon en maan in één integer systeem? Nou, dat probleem is opgelost. We hebben nu gewoon de chakra-orde in de filognosie, die we ontleend hebben aan en geïnspireerd hebben gekregen via de Vedische cultuur. Die stelt dat iedere 14 dagen is er een 15e dag. En de maand wordt in eerste instantie in tweeën gedeeld, in twee 15-maandelijkse perioden. Dat heet in India Panchadasa of Paksha. Dat wordt ook wel de lichte of de donkere periode van de maand genoemd, die over het algemeen op de maankalender wordt geprojecteerd. Maar die ook geldt voor de indeling van het zonnejaar volgens de Juliaanse methode. Dus we hebben dus niet meer zozeer maanjaren, maar zonnejaren. Goed, dus de geboorte van Christus en de vrede op aarde en de vrede in het Midden-Oosten vinden we als we deze integriteit van de orde van de tijd respecteren. Dan handelen we naar de geest van Christus, de geest van het nieuwe jaar. Het nieuwe jaar dat we ook kennen als een burgerlijk nieuwjaar en als een Romeins nieuwjaar, gevierd in maart. En zo zijn er dus eigenlijk 4 vormen van nieuwjaar. Ja, dus het wetenschappelijke nieuwjaar, dat is vandaag, luidde dat in. Het nieuwjaar van Christus, dat is Christus' geboorte met al zijn bijbetekenissen. En het nieuwjaar van de burgers, dat Romeins dan ook in maart kan worden gevierd. Dit is wat ik vandaag wil zeggen. Ik dank u voor uw aandacht.